Goedemorgen allemaal, dat u er bent. En ik wil graag beginnen. En u bent allemaal wel heel keurig gaan zitten, dat vind ik wel goed. Maar ik denk dat het heel goed is dat wij twee liederen aan het begin van deze ochtend staande gaan zingen als een belijdenis deze ochtend, als een proclamatie. En we beginnen dan staande te zingen met lied 44. Wij hebben een groot almachtige God. De lied is, ook staande, zou ik niet zingen, lofzingen voor u die leeft. Zou ik niet prijzen, uw grote naam. Dat is het lied 351. Heer, ik dank u dat u een geweldige vader bent, Heer. Dat u ons zo ontzettend vergeeft. Dat uw plan met ons leven, Heer, zo ontzettend groot is. En dat u ons stap voor stap begeleidt en heel dichtbij bent. Heer, ik bid u zegen voor deze ochtend, voor ons allemaal. En ik dank u, Heer, dat ik het aan u mag opdragen. Amen. U mag even gaan zitten. Als je zo door uw bundel heen bladert, dan kom je echt wel pareltjes tegen die erin staan. En ik vind het volgende lied vind ik eigenlijk een geweldig lied. Want het brengt God zo dichtbij, zo persoonlijk, zo ervoer ik het. Zo dicht naast mij. En ja, de Heer doorgrondt je hart. Hij kent je. Hij weet wat in je is. En in het laatste lied staat ook van, en waar ik dan ook ga, ik zit of lig of sta, de Heer die is aan mijn zij en zo eenvoudig, hij legt zijn hand op mij. Nou, zo dichtbij is het, zo groot is God. Lied nummer 2.
Bye.
Het is de God waarop ik mijn leven bouw. Het is de kracht in mijn bestaan. En daar gaat het volgende lied ook uit. Jezus Christus is de steenrots waar mijn leven vast op staat. Nummer 76. Ik ben lid van de site vers van elkedag.nl en vanochtend kreeg ik een tekst op de mail die ik met jullie wil delen. Daar staat, wacht even als het weg. Mijn plan met jullie staat vast. Het is Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heere. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dat gaf de Heer mij vanmorgen. En het volgende, wij zijn de laatste tijd heel erg bezig met Abraham. En het vergezicht wat Abraham had, maar ook het plan wat hij voor de gemeente heeft, wat hij ook uitspreekt, het hemelse Jeruzalem. Wat nader komt, steen voor steen. En daar staat in het koor ook. En op de grote dag van Jezus zal hij worden gezien. Met verbazing in de zijne. De volgroeide, de volwassen zoon van God. Gods heeft een plan met. En dat is die, wat ik zie nu aan het ontvouwen in de gemeente. En ook uit elke stam en iedere taal verzamelt die mensen. Als regendruppels van zijn geest. Tezamen tot een wolk. Dus niet dat je in die wolk komt, maar je bent zelf die regendruppel die samen die grote wolk vormt. Jezus zegt waarop die weer zal komen. Het is nog een pareltje uit de jeugdbundel. Nummer 76. Het volk van God zijn Israël. Thank you. begrijp ik nu avondmaal. Dus de zang, de aanbiddingsdienst, is misschien goed dat we dat aan het einde doen. Maar ik heb wel twee prachtige aanbiddingsliederen die we achter elkaar gaan zingen. En wat we misschien beter staande kunnen zingen als aanbidding voor de Heer. En daarna mag Gert-Jan.
Ja, we gaan van start met het verhaal. Ik ben de laatste meerdere weken, maanden, ik weet niet goed, ben ik wel eens over het nadenken van op wat voor plek zit ik en zitten we nu? Ik merk dat als ik terugkijk, dan denk ik van wauw, eerst in mijn eigen leven. God heeft hele mooie dingen gedaan en overwinningen behaald en ik ben verder gekomen. En als ik terugkijk naar onze gemeente, dan denk ik hetzelfde. Ja, we hebben zoveel kostbare dingen meegemaakt en zoveel bereikt. Op een mooie plek zitten we eigenlijk, maar tegelijkertijd denk ik van, en nu? En hoe moeten we nu verder? En wat zijn de vervolgstappen? En voor beide, hè, voor mezelf en ook voor de gemeente. Daarna zijn we... eigenlijk hebben we de overstap gemaakt van Abraham richting gemeente zijn. Daar hebben we ook de gemeentedag over gehad. En ook in de preken zal dat vaker aan orde komen. En we waren pas met de voorbereidingsgroep bezig voor weer voor over 2 weken. Wanneer het weer de voorbereiding is voor de groeigroep. En we waren aan het einde bidden. En tijdens het gebed dacht ik in één keer aan Jericho en aan Ai. Aan de steden die veroverd werden in toen Jozua uittrok uit Egypte naar het beloofde land. Ik dacht, moet ik daar dan eens maar mee aan de gang? Dan pak je de Bijbel en dan ga je lezen. En ik ben blijven steken in het verhaal door de Jordaan heen tot aan de verovering. En ik merkte dat daar zoveel bijzondere dingen in staan, dat ik dacht van dit is het, die ga ik over delen en over spreken. Wat is de situatie? Ik ga eerst nog even jullie meenemen in het verhaal van het doortrekken door de Jordaan. En daarna komt eigenlijk de echte preek, zou ik maar zeggen. Maar ja, je krijgt eerst een hele lange inleiding. Het volk was weggetrokken, de woestijn door en stond voor de Jordaan. En de Jordaan, dat is een soort laagvlakte waarbij de Jordaan in die diepte ligt. En aan beide kanten loopt het land zo wat op, maar het is ook vrij vlak. Dan staan ze voor de Jordaan. De Jordaan is op dat moment een hele brede rivier. Er is heel veel water in. Ik neem jullie er even een beetje in mee, dat verhaal. Dat vind je terug in Jozua 3. En dan staat het eerste... Ik ga niet precies de tekst, soms ga ik wel wat aanhalen uit de Bijbel, maar dit gaat vrij snel. Het eerste wat er staat in Jozua 3, in vers 2, dat er opzichters, andere vertalingen zeggen schrijvers, door het kamp heen lopen om tegen het volk te zeggen, als jullie nou die Levitische priesters met de ark zien lopen en die gaan naar de Jordaan toe, dan moet je opletten. Want daar moet je naartoe, daar moet je achteraan. Maar dan staat er ook bij, hou een grote afstand in vers 4, zo'n 2000 el. Dus een 1000 el, dat zeg maar 1000 meter, een kilometer afstand. Dat is een heel eind. Dus ze moeten afstand houden, want God gaat in hun midden de Jordaan oversteken. En alleen de Levieten zijn bij machten of mogen die ark dragen. En de Levieten zijn aangesteld als priesters om dat te mogen doen. Die mogen dicht bij de aanwezigheid van God komen. En dan staat er, dan kun je zien welke weg je moet volgen, want je bent hier nooit eerder geweest. En dan zegt Jozua tegen het volk, reinig je, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. En dan gaat de volgende dag, komt God weer bij Jozua en die zegt tegen Jozua in vers 7 vanaf, vandaag zal ik je aanzien bij de Israëlieten verhogen, zodat ze weten dat ik je bijsta, zoals ik Mozes heb bijgestaan. Wat hier beschreven staat, is een situatie waarbij de overwinning al behaald is. Het moet alleen nog in uitvoer komen. Het moet nog gedaan worden. En dat zie je in het verhaal verder gebeuren. Vers 10, je zult merken dat de levende God in je midden is. En dan gaat Jozua in de tussentijd nog 12 mannen, één uit elke stam van Israël uitkiezen in vers 12. En dan komt die stoet in beweging. En dan staat in vers 15, zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door de water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten haar oevers, kwam het water tot stilstand. En er staat bij dat het een heel eindstrol opwaarts tot stilstand kwam. Dus die hele Jordaan was helemaal weg. Het was heel breed, het was gewoon droog. Het werd gewoon droog. In de naaste vertaling zegt dat heel mooi, als de holte van de voet op de grond gezet worden door de levieten, door de priesters, dan gaat het gebeuren. Alsof de nadruk staat van, als je met je voet in geloof erin gaat staan in het water, dan stopt het water. Er is wel, zeg maar, levieten die gaan in geloof uitwerken wat eigenlijk God al heeft gezegd. Vandaag is de overwinning en jullie voeren het uit. Zo gezegd, zo gedaan. De levieten die, ja, ik stel me dan zo voor dat die ark, die wordt dan door de levieten naar het midden van de rivier gebracht, die intussen helemaal droog is. Ik denk dat is al heel imposant. Die hele levieten die dan door die rivier trekken, die in één keer maar droog staat. En dan komt het volk eraan en dan, nou, een paar honderdduizend man, een hele grote groep mensen, en die komen daar aanlopen en die gaan zo op een kilometer afstand er langs naar de overkant toe. Uit achting voor God, maar ook dat ze weten, hier is God in ons midden en hier is God in het midden van die rivier. En het overweldigt ons niet. We kunnen doortrekken en we hebben het zicht op God en op de overkant van de oever. Want zo had God gezegd, dit is een nieuwe weg. Dit is iets wat nieuw is en dit moet je volgen. En dan komt het volk aan de overkant van de Jordaan. En dan staat er in hoofdstuk 4... dat Jozua 12 mannen uitkiest. Dat lijkt dezelfde mannen te zijn als eerder. En dan moeten ze van God naar teruglopen, waar de priesters nog steeds in de Jordaan staan met die ark. En dan staat er, je moet 12 stenen bij de voeten weghalen van de priesters, die daar staan. En die breng je in aanval, elke man uit één man uit elke stam, als vertegenwoordiger van elke stam, gooi die steen op de nek en neem hem mee en leg ze aan de andere kant neer. Als gedachtenis voor wat hier gebeurd is, zegt God. Dit is de herinnering. Als dan later een van je kinderen zal zeggen van, joh, waarom staan die stapel stenen hier? Dan kun je het verhaal vertellen van de overwinning die er geweest is. En dan staat eigenlijk verderop nog in vers 9, dat Jozua zelf ook nog daarheen loopt en ook 12 stenen pakt, maar ze dan ter plekke waar de levieten staan, neerlegt, ook tot een nagedachtenis. En dat is natuurlijk, waarom? Want daarna gaan die levieten met die ark aan wal, die lopen natuurlijk terug en de rivier sluit zich weer. Dus daar kun je niks meer van zien. En het is een beetje van, ik denk van, zou het zo zijn geweest? Vraagteken. Maar ik denk dan van, de levieten zijn de priesters. We hebben een hoge priester, Jezus Christus. En Jezus Christus heeft aan het kruis gehangen, heeft de dood overwonnen. Hij heeft alle vijanden overwonnen. Is dit ook niet het beeld al van Jozua naar Jezus Christus toe, de hoge priester? Want hij mocht de ark naderen en hij mocht daar ter plekke aan de voeten van die levieten die stenen opzetten. En als daarna het water eroverheen spoelt, het is nog steeds, het staat als een paal. Het is nog steeds waarheid. Zoals Jezus Christus in de duisternis, in de diepste duisternis, het licht gebracht heeft. En ik dacht, zullen die twaalf mannen niet de beelden zijn van de 12 apostelen? Ligt hier niet de lijn al in profetisch van naar de toekomst toe? Dan heb je weer net zoiets als Abraham. Wat zal hij ervan gesnapt hebben? Dat weet ik niet precies, maar ik vind het heel mooi om te lezen. En dan staat er nog dat er 40.000 legertroepen, aan legertroepen voorop gaan. En die zijn daar ook bij. Ook bij diezelfde groep mensen. En die trekt ook naar de overkant. En dan staat er verder in hoofdstuk 5 aan het begin, dat de volkeren om hen heen enorm angstig zijn, wanhopig zijn, want ze weten wat hier gebeurt. Dit gaat als een lopend vuurtje dat het volk door de Jordaan trekt. En dat de Jordaan opgehouden is met ja, het water. En dat het droog was geweest. Ze weten, dit is een volk wat nu naar ons toe komt. En die ja, een God hebben die veel machtiger is. En ze zijn doodsbang. En dan denk je, oké, als je een beetje een legeraanvoerder bent en je gaat met je leger een overwinning behalen en iedereen, het heeft zoveel impact dat iedereen doodsbang is, dan denk je maar één ding en dat is doorknallen. Dat is meteen doorgaan naar Jericho en Ai en die andere steden en nou, Katnissaki, die gaan we allemaal niet overwinnen, want ze zijn doodsbang. En als je doodsbang bent, dan ben je te overwinnen. En dan gebeurt er iets aparts. Want dat gaat dus niet gebeuren. Dat staat niet in de Bijbel. In de eerste plaats was dus al gebeurd wat we net gezegd hadden. De eerste wat God hier doet, toen, op het moment dat het volk aan de overkant komt, is nadruk leggen op die stenen stapel. En zeggen, dit is voor mijn gedachtenis. En ik denk, God wil duidelijk maken dat hij de machtigste is. En hij is de heerser, hij is de schepper, hij is de maker. Hij is die alles overziet. Met een verwijzing naar Jezus Christus, onze Heer, onze Koning. En weet je ook wat ik vertelde over Jozua en die 12 mannen. Ik denk, deze doorgang door de Jordaan is van zo'n impact, dat hij wil dat het volk dat over na blijft denken. Hij wil van dat ze daar blijven. En die stapel met stenen zien, die midden uit de Jordaan komt, dat ze dat nooit zullen vergeten. Van, ik ben degene die jullie uit Egypte heb geleid en door de Jordaan heen. Eerst de Rode Zee en nu de Jordaan. Dat is het eerste wat gebeurt. En dan gebeurt er nog wat. En dat is het tweede. En dat is, en heeft een enorme impact. En dat is dat, en dat lees je ook in Jozua 5, hij een besnijdenis weer gaat uitvoeren. En die besnijdenis die hadden ze al gehad, maar ja, in die tijd van dat ze door de woestijn waren gelopen, ja, waar natuurlijk heel veel mannen waren niet besneden. En God zegt, het moet weer opnieuw. Want voor iedereen geldt dit. En daaraan verbindt God een verbond. Het dus is niet alleen van, ik ben die jullie heeft uitgeleid. Maar hij wil het verbond bekrachtigen dat hij met het volk ja, afgesloten heeft. Het volk zit in een nieuwe situatie. Nu aan de overkant van de Jordaan, in het beloofde land. En het eerste wat God doet daar, na die gedenkteken, is dit verbond bekrachtigen. En ja, wat is dan dat verbond? En hoe moeten we dat zien? Want besnijdenis is iets wat in het Oude Testament natuurlijk in eerste instantie is vastgesteld. Ik vond het wel bijzonder dat, en ik ga straks nog over het Nieuwe Testament, ik wil hier even wat meer over zeggen. Maar in Deuteronomium 10 vers 16 eigenlijk de diepere betekenis ook al staat. Daar staat, besnijd daarom uw hart en wees niet langer halstarrig. Nou, we gaan straks de teksten lezen uit het Nieuwe Testament. Maar God laat hier al doorschemeren dat het niet gaat om de strikte besnijdenis. In die zin, maar het gaat hem om een besnijdenis van het hart. En dat gaat later natuurlijk zijn uitwerking geven in het Nieuwe Testament. En ja, een beetje analoog daaraan, een beetje hetzelfde idee. Ik ben altijd Leviticus kwijt. Ik zag, oh ja, ik heb hem. Leviticus 20, vers 26. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Dat is een tekst die daar in het verlengde van zit. Het gaat over reiniging, toewijding en heiligheid. Wat God hier doet, is zijn volk weer helemaal ja, tot heiliging laten komen. Tot één met het volk te worden. En hij bekrachtigt dat door middel van deze besnijdenis. Nou, wat betekent deze besnijdenis voor ons als in deze tijd? Ik wil eerst een klein stukje lezen uit Romeinen en dan gaan we naar Colossense. Eerst Romeinen, Romeinen 2. En dat gaat over Joden en de besnijdenis. En dan legt Paulus uit in deze brief. Jood is men niet door uiterlijkheden, dat is vers 28 van Romeinen 2. Jood is men niet door uiterlijkheden. En het gaat ook niet om de uiterlijke lichamelijke besnijdenis. Jood zijn is iets innerlijks en de besnijdenis is die van het hart. Het is het werk van de geest en niet van de geschreven regel. En de lof die men ermee oogst, komt niet van mensen, maar van God. Dus Paulus legt hier al uit, ook aan de Joden zelf, dat het een kwestie is van wat van binnen gebeurt, in je hart. Waarin ook de Gods geest kan doorwerken. En je doet het dus niet voor mensen. Het gaat niet om de lof van mensen. Het gaat niet om dat je het voor de buitenkant doet. Dit is iets wat je voor binnen doet. En wat je voor God doet. Het is de lof die je van God krijgt. Het is iets wat je van binnen hebt. In Colossense 2. Moet ik ook uitlezen. Colossense 2 en 3. Eerst Colossense 2 maar. Vanaf vers 6. Dan ga ik er wat langer stukje van lezen. Colossense 2, vanaf vers 6. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En zich richten op machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door alles wat aards in u is af te leggen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij ons al onze zonden kwijtschold. in hoofdstuk 3. Het gaat daarna nog over heel veel ook waarschuwingen. Hij gaat wat verder op de wereld waarin we leven. En hoe je kunt heiligen. Hoofdstuk 3 vers 1. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit. Aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. En dan gaat er verder daarna in alles wat af mag sterven. Alle aardse dingen. En daar komen heel veel voorbeelden van. Dat vind ik ook mooi, de afsterven. Dus de aardse dingen, de oude leven mag afsterven en het nieuwe mag je aandoen. Dat is dus ook een ontwikkeling. En Paulus maakt hier dus op verschillende plekken duidelijk dat het gaat in het leven met Christus en met God om heiliging, om een besnijdenis van het hart, om iets wat van binnen in je innerlijk gebeurt. Daar gebeurt het. Het is een geestelijke ontwikkeling. En het is het afkeren van wat de aarde geeft. Niet dat je niet op aarde mag leven en gewoon een keer daar ook van mag genieten natuurlijk. Het gaat er niet om, hè. Het gaat erom waar je primair je hart naartoe gaat. Waar je in wil ontwikkelen. Wanneer je God wil dienen. En toen ik het las, vond ik het ook nog wel heftig. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie overkomt, maar ik vind dat wel heftig. Want ik denk, dan ga je toch bij jezelf ook nog wel even langs, hoe ziet mijn leven eruit. Dus ik werd ook niet meteen heel blij, maar ook wel weer, en een beetje door elkaar. En ik dacht, ik voel me ook wel op sommige plekken tekortkomen. Maar ik dacht ook wel van, ja, er wordt je zo'n spiegel voorgehouden van, hoe gaat het nou met mezelf? Of hoe gaat het met ons? En ja, wat daarin er nodig is, ook in mijn eigen leven en ook bij ons. En hoe en wat zijn dan die vervolgstappen en ja, waarin? Hè, hoe maak ik dat dan weer praktisch? Het is niet, praktisch maken van zoiets is niet door jezelf een wet op te leggen. Nou mag ik dat en dat en dat niet meer. Het is juist vanuit het leven met Jezus en met God dat je dingen nog meer wil veranderen en wil dienen. En dus ook daarin wel keuzes kunt maken. Maar ook waar je op richt en waar je elke dag mee bezig bent. En blijkbaar heeft dus God met dit volk ook een, komt straks aan de orde, een jaar genomen om hiermee bezig te zijn. Er komt deze besnijdenis. En er gebeurt nog meer, dat lees ik straks nog. Maar hij is een jaar bezig om dat volk weer zijn volk te laten maken. Ze hebben al die jaren daarvoor maar rondgezworven door de woestijn. En ze konden het beloofde land alleen maar hoogstens vanuit de verte zien. En de verspieders kwamen met dingen terug, maar ze wisten het niet. En nu hebben ze de eerste stappen in het beloofde land gemaakt. En nu wil God ze leren hoe je in een nieuwe situatie omgaat. Met hoe het is. Ik wil verder lezen uit Jozua. Daar pakken we hem weer op. Want dit zijn de eerste twee dingen nog maar. Dus dat is de stenen neerzetten. Jezus centraal, God centraal. Tweede is het heilige. Jezelf heiligen. Aan je hart besnijdenis. Het derde is, lezen we in hoofdstuk 5, vers 11. En daar staat, al één dag na het Pesachoffer aten ze ongedezen brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Dus wat ze het volgende wat ze deden was het Pesachmaal nemen. Wij hebben avondmaal klaarstaan. En God zegt, dat is ook centraal. Dat Pesachmaal. Dat gaan we gewoon voortzetten. Want dat is de belijdenis aan mijn trouw. En dat ik jullie heb uitgeleid. En verlost heb. En in de Pesachmaal voor ons het avondmaal beleiden we bij dat Jezus Christus ons verlost heeft. En dat doen we samen. Een Pesachmaal doe je ook samen. Dat is ook niet dat je... Tuurlijk, je kunt dat bij uitzondering alleen doen, maar het is ook primair ook vooral bedoeld om het samen te doen. Als lichaam. Als waar je samen... Jezus lag aan tafel hè, met zijn discipelen. Nou, wij doen dat zittend. Maar we doen het wel samen. En we beleiden iets daarmee samen. Ook in de geestelijke wereld beleid je dat Jezus Christus voor ons gestorven en opgestaan is. Dat is het derde wat God doet als ze aan de overkant van de Jordaan komen. En het vierde, dat lees je in vers 12. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaan. En dat vind ik wel heel mooi. Dan zitten ze daar aan de overkant en in het beloofde land. En dan staat er ook dat het manna stopt. Dat is niet meer nodig, want er is nieuw voedsel. En dat nieuwe voedsel, dat groeit gewoon, dat is er gewoon. En dat kun je eten. En ook daarin kun je weer een parallel trekken van hoe eten wij van Gods woord? Hoe nemen we dat tot ons elke dag? Het doet mij denken in deze periode aan een soort... Ik denk, ja, dit is een periode. Je gaat in het beloofde land. Je moet het hele land nog veroveren. Maar God neemt eerst een tijd voor intimiteit. Het lijkt ook wel alsof ik kan gaan landen. Jullie zijn nu in het nieuwe land. Hij forceert niets. Hij zegt niet van, nou moet je meteen doorknallen. Het gaat niet over de hoofden van de mensen heen. Maar hij neemt tijd om elkaar weer te leren kennen. Om weer te weten, wie ben ik en wie zijn jullie? Hij wil zich laten zien in zijn almacht. Hij wil zich laten delen. En op al deze manieren, niet alleen door weer opnieuw dat verbond vast te zetten, maar ook in het dagelijkse leven door het Pesachmaal te nemen, maar ook om te eten uit het woord, om ja, weer met elkaar daarmee bezig te zijn. En als het ware, denk ik, geldt bij mij een soort gevoel van rust of vrede of intimiteit. Herstel misschien ook wel van alles wat ze hebben meegemaakt na al die jaren van maar onrustig bezig zijn in die woestijn en verder en verder en verder. En in de tussentijd maar heiligen en groeien. En ik denk dat het ook wel verwachting is opgekomen bij de mensen. Ze zijn gaan verwachten op het nieuwe. Want als je hiermee bezig bent vanuit de geestelijke kant, dan ga je toch verwachten, wat zal God nu gaan doen? Hoe gaan we verder en wanneer? En hoe zal dat voor Jozua zijn geweest? Want ja, hij gaat niet verder, hij mag niet verder. Hij komt in dat beloofde land, ja. En eerst dit, God zegt eerst dit. Ga eerst dan maar zijn en werk het maar uit. Want er is ook nog een beetje verborgen een vijfde ding, en dat is dat leger. Er is ook nog een leger binnen de groep Israëlieten. Wat zouden die gedaan hebben? Ja, ik denk ook dit. Ze hebben zich misschien ook wel voorbereid, en ook al geestelijk voorbereid. Net als de Levieten, op hun manier. En dan lijkt het wel even of het verhaal afgelopen is. Want ze moeten daar een jaar, zitten ze daar. En dan toch komt er in één keer zomaar een moment. En dat staat vanaf vers 13. Als Jozua in de omgeving van Jericho loopt. Dus dan moet je voorstellen, ze zitten op een vlakte tussen de Jordaan en Jericho. Dat is allemaal vrij laag. En je kunt dus in de verte Jericho, denk ik, vermoedelijk zien. Jericho, hoge muren, onneembare vesting. Een hele grote rijke handelsplaats, handelsroutes noordwest, oostzuid. rijk. En die hadden geld om een goede muur te maken. En er staat in de Bijbel hier ook, die stad zat potdicht. Ze hadden er wel zo voor gezorgd dat er niemand in en uit zou komen, want ze waren doodsbang voor de Israëlieten. En Jozua, die loopt in de omgeving van Jericho. Dat vind ik dan ook wel weer bijzonder. Ik denk dat die man daarmee bezig is geweest in zijn geest, van hoe God. En ja, die is al lang stappen verder geweest, maar hij wist dat het nog niet kon. En dan staat, in vers 13, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. En Jozua ging op hem af en vroeg, hoor je bij ons of bij de vijand? Ja, een hele logische reactie. Je ziet een man met een zwaard. Het kunnen twee kampen zijn. Hij herkent het niet. Hij ziet niet meteen waar hij bij hoort. En een man antwoordt, geen van beide. Ik ben een aanvoerder van het leger van de Heer. Daarom ben ik hier. Dat is dus Michaël, de grote engel. De grote aanvoerder van het leger van de Heer. En die zegt dan tegen hem, trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. En Jozua deed wat hem bevolen was. God stuurt zijn grootste engel, die strijdt, naar Jozua toe. En daarna staat het volgende. Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten. Er kon niemand in of uit. En de Heer zei tegen Jozua, ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere krijgslieden aan jullie uit. Jullie moeten om de stad heen trekken en alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, enzovoort, enzovoort. Nou, dan krijg je het verhaal van de verovering van Jericho. Wat mij hierin opvalt is dat er dus eigenlijk weer eenzelfde moment komt dan dat ze voorafgaand aan de Jordaan ook al hadden. Dat God zei, ik zal morgen iets groots doen. En ik zal zorgen dat de rivier droog komt te staan. En ik zal door jullie midden trekken, naar de overkant. In jullie midden. Wat hier staat is dat God zegt, ik heb Michaël gestuurd, de grootste engel. En even later van, ik heb jullie de overwinning gegeven. Maar jullie moeten ook nu gehoorzaam zijn. En om die stad heen trekken. En dan, nou ja, het verhaal kennen jullie allemaal. Al 10 keer gehoord of zo natuurlijk, of 20 keer. Hoe dat is gegaan. Maar dat betekent dus dat de overwinning. Ja, waar ligt die overwinning dan? Waar ligt het punt van de overwinning? En waar ligt het punt van een nieuwe stap maken vooruit? Waar ligt de overwinning van weer verder komen in je leven? Of misschien ook met ons samen? Als je dit zo leest, ligt het dus in dat jaar. Wat is er in dat jaar allemaal gebeurd? Het is er zo ver gekomen dat de overwinning in de geestelijke zin klaar lag. Er is hier zoveel gebeurd geestelijk dat de vijand is overwonnen. Eigenlijk al op het moment dat ze aan de strijd gaan beginnen. Dan weten ze, deze overwinning gaan we halen. En er is dus in de geestelijke wereld een allang strijd geweest in dit jaar. Maar op dit moment kan Michaël daadwerkelijk naar hem toe komen. En spreekt God ook van, nu is de overwinning daar. En dan kom je weer terug op dezelfde vragen. Hoe zitten we erin? Hoe zit jij erin? Hoe zit ik erin? En ja, hoe gaan we hiermee verder met dit verhaal? Hoe zitten we in heiliging? En hoe zijn we bezig om ons voor te bereiden op een nieuwe tijd of op meer overwinning? We hebben het er wel eens over. Ik bedoel, we kennen in onze gemeente veel overwinningen. En er zijn ook in gebeden zijn er veel dingen gebeurd. Profetieën, beelden. Vul hem maar in. Je kunt dingen hebben dat de Heer je ingeeft. Of een lied. Of je krijgt een tekst van hem. Hij spreekt tot je. Maar zou het nog meer kunnen? En zou er nog veel meer kunnen gebeuren? Zou het nog veel meer kunnen zijn dat we weer de profetieën kunnen krijgen en uiten, beelden kunnen krijgen en uiten? Zou er nog meer kracht in gebed kunnen zijn, in voorbeders kunnen zijn? Zou er meer openheid nog kunnen komen dat we makkelijker met elkaar over geloof praten misschien? En ja, wat ligt daar aan ten grondslag? Als je naar kijkt naar dit jaar wat God heeft gegeven aan het volk, wat liggen daar dan voor jou de dingen in die je aanspreekt? Ik neem het ook mee. Ik heb er voor mezelf nog geen 100% antwoord op, maar het heeft me wel geraakt. En ook wel dat God een periode kan geven waarin hij hier ook de tijd voor wil nemen. Dit volk was een jaar, maar het hoeft geen jaar te zijn. Het kan ook korter zijn, kan langer zijn. Het staat in de grondtekst ook iets van een tijdsperiode. Maar eigenlijk is mijn vraag ook wel van, wil je er eens over nadenken voor jezelf en ook voor ons als gemeente? Waar ligt het en wat kunnen we doen op deze punten? We hebben woensdag centrale avond weer en ik zou graag daar ook over willen doorpraten nog. En ook wat je daarbij te binnen schiet als ik deze vraag stel. Wat denk je dan aan? Want je kunt een paar dagen erover, hoe zeg je dat, rondbreien in je hoofd, doorspitten, maar je kunt eens over nadenken en God zoeken. En dan ben ik heel benieuwd wat uitkomen. En ik heb ook het idee dat, wat onze gemeente betreft, dat we ook iets samen moeten doen daarin. We moeten een pad hebben en dan hebben we elkaar voor nodig. Dat doet niet één iemand. Het is ook een pad wat we samen moeten gaan lopen. Maar God gaat voorop, net zoals in de Jordaan. En als hij zegt, ik heb een nieuwe weg. Ja, maar wat is die weg dan? Dus daar hebben we wel elkaar voor nodig. Goed. Ik denk dat ik eerst zelf ga bidden. En dan gaan we zo naar het avondmaal. Heer, ik merk dat het... het heeft wel veel indruk gemaakt en dit verhaal. En ik merk ook, Heer, dat u trouw bent. Maar ook steeds weer op zoek bent naar nieuwe wegen. Heer, we mogen ons bij u thuis voelen en we mogen bij u onze plek innemen. En ook weer zoeken naar, wat betekent dit? Wat betekent dit wat u met dit volk deed daarin? Net toen ze net in het beloofde land waren. Heer, wilt u ons ook helpen om ons daarop te richten. En ook over laten nadenken. Heer, en wat is onze plek? En wat is onze eigen plek daarin? Als persoon. Heer, we willen u groot maken, Heere God. U bent degene die centraal in ons leven staat. Heer, u bent degene die ons wegen laat zien. Heer Jezus, u bent degene die de opstanding heeft gegeven en de weg naar de Vader heeft geopend. Heer, ook als we zo het avondmaal nemen, Heer, dan kunnen we u daarin groot maken en aanbidden. Heer, het is fantastisch wat u daarin hebt gedaan. En ook als we het brood nemen en de druivensap, Heer, dan mogen we denken aan dat wat u gedaan hebt voor ons. Heer, ik wil ook dat zegenen in uw naam. Als we het tot ons nemen en om dat samen ook mee te maken. Heer, wilt u ons ook helpen met de gedachten hierover. En ik zie uit, Heer, naar wat u gaat geven. Amen. Nou, ik heb stiekem al het avondmaal gezegend. Ik stel voor dat we dat direct gaan doen. Het staat klaar. Kom maar, ik geloof niet dat ik alles nog helemaal moet inregelen. Kom maar, haal het op. We weten hoe we het altijd doen. En als een van jullie een lied heeft dat we daarna kunnen zingen, dan moet je het ook, dan mag je straks zeggen. Ik moet één zin even tussendoor uitleggen. Ik heb tegenwoordig een plaatje in mijn mond. Ik kan niet eten. Ik doe net alsof. Hetzelfde wat Theo ook last van heeft. Ja, er zit een kunstig dingetje op. Maar dat is maar wat het is. Ik geloof dat de Heer er wel doorheen kijkt. Ja. Zullen we het brood tot ons nemen? En ook denken over wat Jezus voor ons heeft gedaan. En zo ook druivensap. Wie heeft een lied?
Ja.
Ja. Heel goed. Kijk, zo moet het. Heel goed. Wat is het?
Ik wil niet in het Heiland.
Heel mooi. Oké.
Maar ik weet niet
dat. Nou, daar komen ze wel achter. Ik denk dat het mooi is om te staan. En ook om naar de Heer te aanbidden. Maak hem groot in wat in je hart is.
Ja, nu is het dan. 2, 3, 2. Gaan we weg.
Hij moet verdwijnen uit de buurt van alles. Want Jezus is overwinnaar. Aan hem komt alle lof, eer en dank. Die krijgt met haar over en voor aan mijn moeders en zusters. In Jezus' naam. Amen.
Ja, dank u Heer dat u de overwinnaar bent en dat u inderdaad recht heeft op onze levens. En dat u in staat bent om ons hart te raken en iets te geven wat we nodig hebben in nieuwheid en frisheid en uitdaging. Heer, u doet het en ik prijs u Heer voor wie u bent, dat u de enige waarachtige Heer bent. Amen.
Heer, ik dank u. U bent de schepper. U hebt bedacht, Heer, groei. En ik dank u, Heer, dat er groei mogelijk is bij u. Dank u dat we zulke goed voedsel ook vanmorgen weer hebben gekregen. Het voedsel, Heer, waardoor we uitgedaagd worden en uw plan steeds verder ook zien. Heel persoonlijk, ook samen. Dank u, Heer, voor uw zorg. U zorgt voor uw lichaam, Heer. Dank u daarvoor.
Heer, ik dank u Heer voor wat u geeft, Heer. Ik dank u Heer dat u het in ons hart hebt. En dat we met u verder kunnen, steeds verder kunnen, Heer. Dat u een plan heeft, Heer, en dat staat vast. En dat u dat uitwerkt, Heer. En ieder die daar toe wil geven en mee wil gaan. Heer, het is geweldig, Heer, die vergezichten, de beloftes die er zijn, Heer. Die niet een keertje stoppen, maar steeds verder voeren. Heer, ik dank u dat u met ons bezig bent, dat ik het zie hier. En ik dank dat ik daar deel van uit mag maken. Heer, u bent een geweldige, groot God hier. En ik denk dat u nog niet eens overzien hoe groot u wel bent. Heer, ik dank u daarvoor. Amen.
Heer Jezus, ik dank u dat u voorop gaat, dat u het hoofd van deze gemeente bent, ook van mijn leven. Heer, dat u verwacht. Heer, dat het uitnodigend is wat u geeft. En dan dank ik u voor, Heer, dat ik wil u volgen.
Heer, tot nu toe hebt u mij weer geleid en hebt u tot me gesproken. Hebt u de gemeente geleid en hebt u gesproken. En u gaat dan weer door, Heer. Want u bent trouw, u laat nooit los wat uw hand begonnen is. Heer, dank u wel dat u ons verder leidt. En dat u ons de overwinningen geeft die nodig zijn om verder te komen. Zoals u dat ook bij Joshua deed. Heer, uw engelen geeft u om mee te werken met ons. Hoe gaaf is dat? Heer, alles werkt mee totdat u tot uw doel komt, Heer. In mijn leven, in onze levens. En daar wil ik maar over geven, Heer. Ik wil u dienen.
Heer, ik dank u ook voor uw grote liefde. Voor mij, voor ons. Dank u voor uw trouw. En voor de weg, Heer, die u baant. Voor nu weer. Heer, dat u nieuwe dingen laat zien. En het oude Heer, dat u daar, ja, dat het steeds meer ontrafeld wordt en dat u de weg baant. Dank u wel, Heer. En dan wil ik me ook oprichten wat u gaat doen en zeggen. En ik wil u volgen.
Heer,
ik
dank u, Heer, dat de verhalen van het Oude Testament zo weer terugkomen in het Nieuwe Testament. Dat al het nieuwe u gemaakt hebt, Heer. En dat we daarom in de rust uw vergezichten mogen gaan ontdekken. En elke keer weer verder mogen trekken. Heer, u komt om alle lof en alle eer.
Heer, dank u wel voor de overwinning die u hebt behaald. En dat we in uw overwinning kunnen leven. Dank u ook, Heer, dat de smaad van de vijand, dat die van ons is weggenomen door uw offer en door het leven wat u hebt geopenbaard. Heer, u maakt de dingen nieuw. En dank u, Heer, ook voor de weg die u met ons gaat, maar ook dat die weg is te begaan en te lopen. Heer, dank u ook dat u de herder bent en dat u voorop gaat. Maar dat u ook steeds weer aanmoedigt en kracht geeft, Heer, om te leven tot uw eer. Heer, want dat willen we samen, maar dat wil ik ook leven tot uw eer en tot uw glorie. Heer, dank u wel voor wie u bent. U bent groot, Heer, alle eer en alle glorie, dat komt u toe.
Jezus, u bent groot en u bent onze koning, onze redder. En we danken u, we willen u groot maken. Amen. Wie is er nog een lied die dat uitspreekt?
Jezus zal liefde, u wilt afleiden.
Kom tot je doelen.
Jezus zal liefde.
Jullie hebben het gehoord?
3-3-3.
En als iemand daarna nog lied heeft, dan denk er maar over na. Laat maar komen. Groep 1, 2, 3, wat had dat? Dat zegt me niks. We moeten gewoon doorzingen. Gewoon doorzingen. Komt goed.
Thank you.
Even kijken wat mededelingen zijn. Woensdagavond is de centrale avond. Even kijken. We gaan samen, Hilda en ik, zaterdag naar een bijeenkomst van andere volle evangeliegemeentes. Om daar wat samen ook verder te spreken. Hoe verder. Dus het is wel een beetje een stevig thema. Dus gebed is mooi daarin. En dan zondag doet Marieke de dienst. En dan is denk ik dat wel eerst voldoende. Dan zal ik afsluiten nu. En komen we straks weer aan de thee en koffie en gesprekken. Heer, we danken u voor, Heer, dat u in ons midden bent. Heer, dat wat u allemaal ons laat zien. Heer, dat we ons door die prachtige liederen ook groot mochten maken. Heer, gewoon hartstikke mooi. Heer, ik wil ook bidden voor zaterdag inderdaad, dat Cas Hilda en ik daarheen gaan. Heer, dat u bij ons bent, ons ook helpt om de goede dingen te zeggen. Ook hoe we tegen dingen aankijken. Ook bid ik om uw aanwezigheid, om werking van uw geest voor ruimte. En Heer, ook dat u ook daarin in de komende periode weer een soort van iets nieuws ontstaat. Heer, en hoe en wat, dat weten we ook niet. Maar ja, dat ligt ook een beetje in het verlengde hiervan wat we al net op besproken hebben. Heer, we willen in afwachting zijn van ook wat u gaat doen. Heer, wilt u daarin ook in die bijeenkomst er zijn. Heer, dat we beseffen dat uw woord altijd doorgaat. En we danken u daarvoor. Ook voor al die gemeentes die er zijn. Niet alleen waarmee we samen zijn, maar ook verder in Nederland, waar uw woord gesproken wordt en ook woorden van het volle evangelie hier gesproken worden. En dank u voor uw trouw en ook voor de komende week bid ik om uw zegen voor alles waar we wat ook meemaken thuis of elders. Heer, u gaat met ons mee. Amen.
De gedachte van dat jullie afgezanten van Jezus.
Afgezanten van Jezus, ja. Oké. Ewout hierbij.